Goedemiddag gemeente, aan allen die met ons verbonden zijn, hartelijk welkom op deze middagdienst van de Christelijk Gereformeerde Kerk te Zeist. Ook deze middag hoopt dominee K. Hoefnagel uit Sliedrecht voor te gaan. Vanmiddag wil hij preken uit Micha 7, vers 8 tot en met 20. Micha 7. De psalmen die wij willen zingen zijn Psalm 113, de versen 3 en 4. Psalm 86, vers 3. Psalm 85, de versen 1 en 4. Psalm 77. Vers 8. Psalm 48. Vers 6. Ik zal alles voor u herhalen. Psalm 113. De versen 3 en 4. 86. Vers 3. 85, de versen 1 en 4. 77, vers 8. 48, vers 6. Schriftlezing uit Micha 7, de versen 8 tot en met 20. Micha 7, vanaf vers 8 tot het einde. Namens Kerkenraad wens ik u allen een gezegende dienst.
Gemeente, de kerkraad herinnert u nog even aan dat de wijkavond dus, op 12 november gepland, niet doorgaat. En ik zal ook vast zeggen dat de collecten deze keer niet aan de deur zijn, maar vlak voor de preek. We willen deze eredienst samen beginnen. Onze hulp en enige verwachting is van de levende God, die hemel, aarde en zee uit het niets heeft voortgebracht, die de trouw bewaart tot in het laatste nageslacht, van die God die eeuwig leeft en die nooit laat varen wat zijn hand begon. Amen, geliefde gemeente en alle met ons samengekomen, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. De eerste psalm is 113 en we zingen de versen 3 en 4. Wie is gelijk aan onze Heer, aan God die tot zijn eeuwig eer zijn troon gevest heeft in de hemel? 3 en 4 uit 113. Open het thans Gods heilig woord en lees het laatste gedeelte uit de profeet Micha, profetieën van Micha, hoofdstuk 7. En we lezen ervan de versen 8 tot en met 20. Daarna zingen wij: Heere, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. Dat is het derde vers op Psalm 86. Verblijd u niet over mij, mijn vijandin, want als ik gevallen ben, zal ik weer opstaan. Als ik in duisternis zit, is de Heere mij een licht. Ik zal de toorn van de Heere dragen, want ik heb tegen hem gezondigd, totdat hij mijn rechtszaak voert en mij recht verschaft. Hij zal mij uitleiden naar het licht, ik zal zijn gerechtigheid zien. Mijn vijandin zal dat zien, schaamte zal haar bedekken, die tegen mij zei: Waar is de Heere, uw God? Mijn ogen zullen op haar neerzien. Nu zal zij worden vertrapt als slijk op straat. Op de dag waarop hij uw muren zal herbouwen, op die dag zal het besluit zich ver verspreiden. Het is een dag waarop men naar u toekomt, vanaf Assyrië tot aan de steden van Egypte, en vanaf Egypte tot aan de rivier, van zee tot zee, van berg tot berg. Maar de aarde zal worden tot een woestenij om zijn bewoners, vanwege de vrucht van hun daden. Wijd uw volk met uw staf, de kudde van uw eigendom, die alleen in een woud woont, te midden van een vruchtbaar land. Laat hen weiden in Bazan en Gilead als in de dagen van oude tijden af, als in de dagen toen u uit het land Egypte trok. Zal ik het wonderen doen zien. De heidevolken zullen het zien en beschaamd worden, ondanks al hun macht. Ze zullen de hand op de mond leggen en oren zullen doof worden. Ze zullen stof likken als de slang. Als kruipende dieren van de aarde zullen ze sidderend uit hun burchten komen naar de Heere, onze God. Ze zullen angstig zijn en voor u bevreesd zijn. Wie is een God als u, die de ongerechtigheid vergeeft, die voorbijgaat aan de overtreding van het overblijfsel van zijn eigendom? Hij zal niet voor eeuwig vasthouden aan zijn toorn, want hij vindt vreugde in goedertierenheid. Hij zal zich weer over ons ontfermen, hij zal onze ongerechtigheden vertrappen. Ja, u zult al hun zonden werpen in de diepten van de zee. U zult Jacob de trouw bewijzen en Abraham de goedertierenheid, die u aan onze vader gezworen hebt vanaf de dagen van weleer.
Thank you.
Samen met de kerk van alle tijden en alle plaatsen de bijbelijdenis van het algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven en amen, zeggen uw ziel daarop. Omdat we in alles afhankelijk zijn van Gods geest, gaan we allereerst tot hem uit, een gemeenschappelijk gebed. Heer, we gaan het vanmiddag over uw deugden hebben. U hebt er vele en ze zijn allemaal volmaakt. Dat kunnen wij niet zeggen van onze eigenschappen, van de uwe wel. Dat maakt u zo aanbiddelijk. Geen wonder dat Micha uitbarstte in een jubel. Wie is aan onze God gelijk? Niemand. U bent zo groot, ook zo heilig. En dat hoort bij u, die heiligheid. Ook zo barmhartig. En dat hoort ook bij u. Zo ontzettend vriendelijk en verdraagzaam. Onbegrijpelijk. U bent de almachtige koning van hemel en van aarde. U hebt een plan gemaakt. De mens is gevallen. De duivel wilde het verstoren. U blijft bij uw plan. Straks zal er een paradijs zijn met allemaal kinderen van u. In het begin had u er maar twee. Twee in het paradijs. Maar dan een schare die alleen u maar tellen kunt. Zo groot bent u. Een echte vader. Met heel veel kinderen. We aanbidden u, Heere, dat u zo bent. En we komen er ook achter als we uw woord lezen. En uw Heilige Geest verlicht ons. Dat het alles is vanwege het werk van uw lieve Zoon. De Heere Jezus. Die daarom ook even buiten het paradijs moest zijn. En daarbuiten is de hel dan. Dat u dat wilde doen, Heere Jezus. Niet voor aardige en vriendelijke en goede, zoekende, biddende en dankende mensen, maar voor zondaren. We aanbidden u, Heere Jezus. Laat hem in ons leven, vroeg of laat, verliefd op u worden. En u mogen aanbidden. U hebt het echt verdiend. Ja, wat hebben wij eigenlijk verdiend? En wat hebt u verdiend? Dat we u gaan aanbidden. Wie is gelijk aan onze God? En dan hebben we het niet alleen over de Vader, maar ook over u. En we gaan het ook over u hebben, o Heilige Geest. Want u bent ook zo groot. U wil woning maken in een hart van een zondig mens. En dan komt alles goed. Vroeg of laat komt het goed. U bent aanbiddelijk. U wijst ons de weg. U bedriegt ons niet. U bent eerlijk. U zegt wie we zijn. U zegt wie Christus is. En daar hebben we wat aan. Heilige Geest, wie is aan u gelijk? Drie enige God. Geen wonder dat Micha in zijn profetieën dit heeft beleden. Wie is gelijk aan de Heere? En het antwoord is niemand. Laat het ook onze belijdenis mogen zijn of worden. Fijn dat we met zoveel hier samen mogen zijn in de gemeente van Zeist. Het zal voor de gemeente van Zeist ook een feest zijn. En laat het ook voor onze gasten een feest mogen zijn. En waar we dan ook samenkomen, dat is niet zo belangrijk als u er maar bij bent, Heren. En daar vragen we u eerbiedig om. Wilt u zelfs in ons midden zijn, zoals we vanmorgen hoorden dat u ook midden in de kamer zat bij Matthäus, met al die zondaren om u heen. Daar voelt u zich thuis. Laat de zondaren ook vandaag zich thuis mogen voelen bij u. U veroordeelt niet. U kunt wel veroordelen. Natuurlijk, want u weet alles van ons. Echt alles. Maar u doet het niet. U wilt wijzen op uw genade. De genade van uw lieve Vader, die u daarom gezonden heeft, niet om de wereld te veroordelen, maar om te behouden. Ja, het laat het toch mogen komen tot een loflied, zoals Micha hier ons voorhoudt. Een eeuwig loflied zonder einde. Wie is aan onze God gelijk? Hoe groot bent u? Hoe ontzaggelijk groot, niet in woorden uit te drukken. En dat u de God wil zijn van een klein mensenkind, een zondig mensenkind, ook dat is zo onbegrijpelijk. Toch hebt u dat al laten zien, toen we nog klein waren. Om u te zijn tot een God, hebt u gezegd in het verbond. Laat dat ook echt moed mogen geven, als het moeilijk is in ons leven en we denken, ja, het zal allemaal wel waar zijn, maar ik zie er zo weinig van, ik voel er zo weinig van, ik weet er nog zo weinig van. Of we zitten diep in de put om een of andere oorzaak. Voor u wel geen bezwaar, maar voor ons is dat wel weer erg om in een put te zitten. Haal ons eruit, Heere. Doe ons alles zien op u. En als we moed hebben in het leven en we hebben voorspoed, laten we dan ook dankbaar mogen zijn. Want we worden toch gemaand in uw woord om ons te verblijden in de dagen van onze jeugd. Want als we oud worden, het zal wel mooi zijn natuurlijk. Maar het valt toch weer niet mee, oud zijn. En daarom als we jong zijn, we kunnen zien en horen en lopen en denken. En al die dingen meer die we zo vanzelfsprekend vinden, al bidden we wel tegelijkertijd voor die jonge mensen die niet kunnen zien en niet kunnen horen en niet kunnen lopen en niet goed kunnen functioneren. Laat dat toch ook alstublieft tot u mogen brengen, want u bent een heel meester, een heiland, die toch ook in zulke omstandigheden ons vertroosten en sterken wil. We bidden voor de kerk, waarvan we belijdenis hebben gedaan. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. We geloven het omdat u gezegd hebt dat u het hoofd bent van de kerk. U, Heere Jezus, en het lichaam, dat is er. Een gedeelte hebt u al boven, een ander gedeelte is nog beneden. Maar u gaat door met uw werk en we danken u dat u dat doet en dat ook deze rustdag uw werkdag mogen zijn uit genade. En gedenk dan ook als het moeilijk is, ook in de kerkelijke omstandigheden, ook van onze eigen CGK, waar het al een tijd spant, waar gaat het naartoe? Ja, dat weten we nog niet precies. U wel natuurlijk, u weet alles, maar laten we dan toch ook niet vergeten om ook onze wensen en begeerten u bekend te maken zoals we nu willen doen. Heren, dat er toch voor velerlei verwarring, dat we daarvoor bewaard mogen worden. Voor dingen die heel vervelend zijn. Voor scheuren die dwars door families en gezinnen heen lopen. Wil u uitkomst geven, Heren, alstublieft. Wie is een God gelijk gij? Bij wie uitkomsten zijn, zelfs tegen de dood. En waar we zo graag van zingen, hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Wil het ook nu bewijzen. Dan moeten we ook altijd weer, en dat heeft Micha in dit gedeelte wat we gelezen hebben ook gedaan, schuld belijden. Er is altijd schuld aan onze kant. Altijd. Maar er is ook altijd genade aan uw kant. Dat maakt ons klein. Hoopvol. Dat bemoedigt ons. Dat doet ons verwonderd uitroepen, ook in het kerkelijke leven. Wie is een God als gij? Wil u in ieder van ons gedenken, ook in persoonlijke omstandigheden. Gedenk de ouderen, de zieken, als we weduwe, als we weduwnaar geworden zijn. En we zijn of haar stem nooit meer horen. En hoezeer dat kan doen, ook als het jaren terug is, wilt u vertroosting schenken, Heere. En in deze tijd waarin we leven, ons doen zien op u, de levende God, die alle dingen regeert. Gedenk aan uw koninkrijk, alles in uw koninkrijk. Het wacht op uw zegen. U als koning wil u het ook doen. En uw koninkrijk uitbreiden. Het wordt toch elke dag ook groter, dat koninkrijk. Maar het werkt toch ook onder islamieten en Mohammedanen, boeddhisten en atheïsten en al die mensen die van alles en nog wat geloven behalve in u. Wil dat tot verandering brengen. U bent zo machtig. Wie is een God als gij? Zo machtig. U bent de baas over het hart van een mens. En daarom wil u velen tot inkeer brengen. En dat het werk van zending en evangelisatie zo gezegend mag worden. Dat we, en dat zou mooi zijn als we getuigen van kunnen zijn, mogen zijn. Maar dat we in ieder geval mogen geloven dat uw werk nooit te vergeefs is. Heere, wilt u ons gedenken in onze dagelijkse persoonlijke levens ook. Nu we vandaag weg zijn en we studeren met elkaar, ontspanning hebben met elkaar, luisteren naar uw woord zoals ook nu weer. Geef ons ter afsluiting ook vanavond nog een fijne avond. Vergeef genadig onze zonden, Heere. Alhoewel onze schuld groot is, om uw genade, die altijd veel groter is. Om Jezus wil. Amen. U krijgt nu dus gelegenheid voor uw liefdegaven. Er zijn twee collecten. De eerste is voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen. En we gaan nu zingen uit Psalm 85, de versen 1 en 4. Straks Psalm 77, vers 8, na de preek. Uw vader en moeder, misschien alleen de vader van Micha, hebben hem een mooie naam gegeven. Michaja, wie is als de Heere? Zo werd hij dus geroepen ook. Zo werd hij geroepen als hij thuis moest komen van zijn moeder. Wie is als de Heere, riep ze dan. Kunnen we ons niet zo goed voorstellen, maar dat was dan wel zijn naam. En zo werd deze jongen al vanaf het begin van zijn leven elke keer geconfronteerd met de naam van de Heere. De ik zal zijn die ik zijn zal. De ik ben die ik ben. We mogen Gods naam wel niet misbruiken, maar ja, wel liefst gebruiken. En dat doet Micha hier aan het eind van de profetie ook. Micha, wie is als de Heere? Een mooie vraag. En een vraag waar het antwoord al in ligt. Wie is als hij? Niemand. Wie is, o Heere, met u gelijk te schatten? Alleen zijn almacht al, zijn mensen helemaal niet machtig. Dat zijn ze niet, nee. God is almachtig. Zijn heiligheid, dat zijn wij ook niet, heilig, ook niet een beetje. Zijn trouw, zijn liefde. Ja, wie is eigenlijk gelijk aan God? Niemand. Hij is een heel uniek persoon. En hij is ook een persoon ten gunste van, ten bate van, ten nutte van anderen. Hij heeft anderen niet nodig, maar anderen hebben hem wel nodig. Iedereen heeft deze God nodig. Gelukkig als we dat mogen ontdekken, er is niemand zoals onze God. En als je hem ook leert aanbidden in je leven, want dat moet je per slot van rekening hier leren om het straks voor altijd te doen. Ik denk dat dat de toon zal zijn van het lied in de zaligheid. Wie is de Heere? Wie is gelijk aan hem? Hoe groot zijt gij, Heere? God is het waard om verheerlijkt en aanbeden te worden. Is het al zover in onze levens gekomen? Per slot van rekening zijn we juist daarvoor gemaakt. Om God de eer te geven. Hem te aanbidden. Om Micha gelijk te geven. Wie is gelijk aan onze God? Micha, tijdgenoot van Jesaja, die noemen we een grote profeet, omdat hij een groot boek achtergelaten heeft. En Micha heeft maar een klein boekje achtergelaten, en noemen we dan een klein profeet. Maar hij is ook groot in zijn profetieën aangaande God. Dan evenaart hij ook Jesaja, die ook groot spreekt van God. Dat doet een profeet graag. Doet u het ook graag? Hem verheerlijken, hem de eer geven. Dank u wel zeggen voor alles wat hij geeft. En hij geeft alles. Hij geeft alles, dus dat is dan toch wel iets wat elke keer terugkomen moet. Dank u wel, Heere, dat ik er ben. Dat ik er mag zijn. Dat ik mag ademen. Dat ik kan denken. Het is allemaal van u. U geeft mij dat. En dat heeft Paulus ook gezegd op de Areopagus. De meerderheid geloofde hem niet, maar het is wel zo dat God niet nodig heeft om door mensenhanden gediend te worden, omdat hij alle mensen de adem, het leven en alle dingen geeft. Zo dichtbij is die grote God. Niet ver. Niet ver. Heel dichtbij. Blaas je adem maar uit op je hand. De adem is van God. De adem is van God. Bewijs van Gods bestaan. Ook dat hij heel dichtbij is. Heel dichtbij. Niet ver. Een mens kan zich wel ver van hem afscheiden. God doet dat niet. Nee. Toen Adam en Eva vielen, zocht God ze op. God verbergt zich niet. En dat heeft Micha ook ondervonden. Als profeet heeft hij vreselijke dingen moeten aankondigen. En dat doe je als dominee liever niet. Nee, natuurlijk niet. Erge dingen aankondigen, straffen en oordelen, dat doe je niet graag. Dat moet soms wel, ja. En dat hebben de profeten dan ook gedaan, want het volk vroeg erom. En ja, dan krijgen ze het ook. Ze vroegen erom. Om het oordeel vroegen ze. En dat oordeel heeft hij ook aangekondigd en is ook gekomen door ballingschap. Hij heeft de volkeren om Israël heen gebruikt om zijn toorn uit te oefenen. Maar de hitte van Gods gramschap, zongen we net, is wel geblust. En op grond daarvan kan hij nu ook goedertieren en genadig zijn. Ook schittert hier al het werk van Christus. God is goedertieren en goed, omdat het aan het recht voldoening is gegeven. Omdat het recht gezegevierd heeft. Op Golgotha zegevierd het recht. God moet de zonde straffen. En daarom ook is er vanwege het feit dat dat gebeurd is nu vergeving. Want als Micha dan zingt, wie is een God als gij, dan begint hij niet over allerlei deugden, maar vooral hierover. Wie is een God als gij die de ongerechtigheid vergeeft? Dat is ook onze tekst. Dat is ook het middelpunt van het stuk wat we gelezen hebben. Ik kan natuurlijk niet alles behandelen. Daar zitten jullie ook niet op te wachten en u ook niet, denk ik. Want dat is nogal wat. Maar de kern zullen we maar gelijk aanwijzen. Vers 15. Wie is een God? Nee, 18. Wie is een God als u? Dat is het thema. Wie is een God als u? Het is een retorische vraag. En het antwoord daarop, niemand is als u, dat moet ook onze belijdenis worden. Misschien is het je belijdenis al en uw belijdenis. U bent God en niemand meer. En niet alleen u bent God, u bent mijn God. Dat wil u, dat wilt u. Daarom maakte u mij. Daarom kwam u ook achter mij aan, toen ik nog zo klein was al. Micha werd grootgebracht bij die naam, wij ook. Heel duidelijk. Het is altijd ontroerend als je kinderen krijgt en ze zeggen voor het eerst, een beetje lispelend dan, hè, de naam van Jezus. Dat vind ik altijd heel ontroerend. Jezus, ja, dat is mooi, hè. Bij die naam worden we grootgebracht en opgevoed. En het is erg als we ons daarvan distancieren, niet doen, geen domme dingen doen. Geen onrechtvaardige dingen doen. Het is erg voor de hand liggend dat je God vreest, God dient, God lief hebt. En als je dat niet hebt, dan is er echt iets mis in ons leven. Ja, dat is dan eigenlijk het thema. Een lied van Micha, hè? Micha's lofzang. Wie is een God als gij? En dan gaat het over vergeving. En dan heb ik 2 punten. Ik heb heel vaak geen punten, maar nu toch maar 2 gedaan dan. De kracht van de vergeving, dat is 1. Het is echte vergeving. Echte vergeving is er bij hem. Echte vergeving. Dat noem ik de kracht der vergeving. En dan, in de tweede plaats, de grond van de vergeving. De vergeving is ook ergens op gegrond, op gebaseerd. En daarom kun je ervan op aan in je leven en in je dood. Op de vergevende liefde van God. Ja, de God van Israël heeft zich onderscheiden van al die andere volken. Er waren nogal wat volken, die hadden allemaal ook hun goden. En die moesten dan gediend worden, dan zwaaide er wat. En van die goden kreeg je eigenlijk helemaal niks. Je moest geven, je moest wat zijn, je moest die God dienen. Je moest offers brengen, je kreeg nooit wat terug. Nee, want ze hadden ook niks. Het waren gewoon stomme beelden. En daar krijg je niks van. Onze God is een levende God. En daar krijg je wat van. Die geeft, die schenkt. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeet. Mild en overvloedig. God is een gevend God. En daarom is hij ook een vergevend God. Dat ligt in dezelfde lijn. Een vergevend God. Hij geeft vergeving, vrede, bedekking van je schuld, verlossing ervan. En in de plaats daarvan eeuwig leven. Ja, dus dat wilde de profeet eigenlijk ook maar zeggen tegen al die andere volken die gejuicht hadden toen Israël viel en in ballingschap werd gevoerd. Ze juichten te vroeg. De vijand van God lag altijd te vroeg. En komt er wel achter. Het is toch al met al en het blijft toch al met al zijn volk. En God heeft die volkeren die zo lachen moesten om de val van Israël en ze bespot hebben, heeft hij ook gekastijd. Dat lees je in Jesaja, in Jeremia, in Ezekiel en ook in Micha. Want God neemt het dan altijd voor zijn volk op. Ja, en dat om zijn verbond natuurlijk, daar komen we straks dan ook wel nog op. Hè? Dat is onze tweede gedachte, maar daarom. Dus het feit dat de mensen zeiden, die God van Israël heeft dat niet kunnen tegenhouden. De ondergang en de val van de tempel en Jeruzalem. Die God is dus ook machteloos. Ja, daar moet je niet zeggen tegen God, dan daag je hem uit. Net zoals Farao die zei, wie is de Heer eigenlijk? Waar heb je het over, man? Wie is de Heer? Pas op, dan daag je hem uit. Hij is er wel achter gekomen, de Farao, wie de Heer is. Niet in zijn vergevende zondaarsliefde. Nee, want daar had Farao geen behoefte aan. Nee, daar had hij geen behoefte aan. Hij wilde alleen maar koning blijven en zichzelf handhaven. Daar had hij wel behoefte aan. Zich aanpassen aan een god. Zeker die god van die verachtelijke joden, die slaven. Nee. Zie, dan zul je die god ook niet leren kennen. Wie is de Heere, zei hij. Hij bedoelde, ik heb nooit van hem gehoord. Nee, onbelangrijk. Ik maak me er niet druk om. Val me er niet mee lastig, wie hij is. Bij Micha is het heel anders. Wie is de Heere? Een God die uniek is. Juist in zijn vergevende zondaarsliefde. Ja, ik heb er niet zoveel verstand van, maar ik geloof dat dat islamieten, hè, die kunnen ook om vergeving vragen, hè, Allah. Ja, ze beleiden dat hij ook goed is. Ja, maar het is wel een apart soort vergeving die hij dan geeft. Je moet dat geloven dat hij je dan vergeeft, want hij spreekt dat, hij zegt dat niet tegen je, want hij is net als de afgoden, die kunnen ook niet praten. Nee, kunnen niet praten, dus hij verzekert het niet. God kan spreken, die zegt het tegen je. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Maar ja, en je moet het beloven dat je het nooit meer zal doen. Dat is mijn moeder zei vroeger, als ik wat uitgehaald had. En doe het nooit meer hoor. Denk erom dat je het nooit meer doet. En dan zeiden wij, nee moe, nee. Zo is Allah. Hè? Sommige dingen vindt hij ook goed. In de jihad. De heilige oorlog. Dan mag je zelfs moorden plegen. Ja. De vijanden mag je te lijf gaan. Daar zegt hij niks van. Dan krijg je zelfs een beloning. Nou, zo is onze God niet. Hè? Nee. Onze God is niet zo. Heel, heel anders. Hij vergeeft ook. Maar wat je bij de islam dan wist, is dat er wordt vergeven zonder dat er recht gedaan wordt. De zonde wordt vergeven, maar die zonde was toch wel zonde. En God laat toch wel merken, ik vergeef het wel, maar de zonde moet wel gestraft worden. Ja, dat is onze God. Hij vergeeft in een rechte weg. Bij de islam hebben ze er ook geen tussenpersoon, geen middelaar, geen borg nodig. Wij wel, wij wel. Iemand die voor ons de straf heeft gedragen. Iemand die aan het recht van God genoegdoening heeft gegeven, hebben wij nodig. Ja, want God die vraagt om het recht. De zonde moet gestraft worden. En wij kunnen de zonde niet betalen, de schuld niet betalen, maar Heer Jezus heeft het wel gedaan. En op grond daarvan vergeeft hij dus. Ja, de boeddhisten, die kennen natuurlijk helemaal geen God, hè? Nee, die kennen geen God. Die erkennen geen God ook. Die hebben het ook wel over vergeving, maar dan zo, hè? Als je dan bijvoorbeeld iets is aangedaan door een ander, door je naaste, die heeft je beledigd, bijvoorbeeld, dan moet je hem gelijk vergeven. Dat klinkt heel mooi, hè? Dat klinkt wel mooi, ja. Dan moet je dat, dan heb je natuurlijk wel wrok en je bent boos op die ander, maar dan moet je door mediteren en zo, moet je dat kwijt zien te raken. Je moet met jezelf in het reine komen, met jezelf. Die wrok moet weg, ja. En dan ben je een goed mens, jij hebt iemand vergeven. Nou, onze God maakt geen goede mensen. Nee. Mensen die over zichzelf tevreden zijn. Nee. Mensen wel die hem aanbidden gaan, die tevreden zijn over hem. Die zeggen, wat een God is hij. Wie is dat onze God gelijk? Dat wel. Daar zorgt hij voor. Dat hij aanbeden wordt. Maar de boeddhisten, ja, och, arme mensen. Hè. Vind je niet dat het erg is, al die mensen? Het zijn er miljarden hè, bij elkaar. De atheïsten er ook nog eens bij. Wat een massa. En die kennen die vrede niet. Die naam niet onder de hemel gegeven. We bidden toch wel voor ze, hè? We doen het zelf niet, de wereld bidt ook niet, moeten wij dat maar doen. Bidden dat vele ogen opengaan, dat ze deze God leren kennen. Deze God leren kennen. Want anders komt er een confrontatie straks, dan komen ze voor een wildvreemde te staan. God hebben ze nooit eerder gezien of gehoord. En God zegt ook, ik ken u niet. Erg als dat zo zijn. Groter ellende is niet denkbaar. Groter ellende is niet in te dekken. Je kunt deze God leren kennen. Hij laat zich kennen wie hij is. Juist ook in zijn vergevende zondaarsliefde. Ja, nou ja, en dan kunnen we ook zeggen dat de Roomse kerk bijvoorbeeld ook op dit punt echt mis is. Die hebben het ook wel over Jezus en zo. Maar je moet dan biechten bij de pastoor. En die vergeeft dan je zonde. Die heeft de macht om dat te doen. Ja, die zegt het dan tegen je. Nou, dan weet je het. Nou ja. Ik hoor het liever uit zijn mond, hè. Van de Heere zelf, weet je niet. Dat heb ik dan wel zo'n uitspraak van zo'n mannetje daar in zo'n eng hok. Hè? Ja, dan krijg je absolutie, vergeving van zonde. Maar ook een heleboel Roomse mensen die gaan ook zomaar de eeuwigheid tegemoet bang, hè. In de middeleeuwen waren ze al doodsbang. Ze waren echt doodsbang voor God. Want ze deden het nooit goed. Nou, het is ook zo, ik doe het ook nooit goed. Maar ik weet wel dat er vergeving is. En dat wisten ze dus niet. Nee, ze moesten er ook wat voor doen, hè. Dat is met de Roomse kerk dan zo. Je hebt ook doodzonden. Die zijn zo erg, er is geen vergeving voor. Nou, onze God die zegt dat het bloed van Jezus Christus, mijn Zoon, reinigt van alle zonden. Dat is onze God. reinig van alle zonden. Dus wat zijn we? We zijn blij, hè? We zijn dankbaar dat we allemaal grootgebracht zijn onder het evangelie van Gods genade, vind je niet? En daarom moet het komen tot een aanbidding. Wie is aan onze God gelijk? Wie is gelijk aan de Heere, die zo goed en zo trouw is om ons op de erven van het verbond geboren te laten worden, om ons met het woord van God in aanraking te brengen? Niemand van ons heeft er nog om gevraagd. Nee, dat klopt, maar Hij vraagt ernaar. Hij wil het en dat is zo wonderlijk. Waarom? Waarom wil Hij dat? Waarom kiest Hij ons uit? Als u het weet, dan weet ik het ook. Het is verkiezing, hè? Verkiezing. Dat is een stuk verkiezing. Er kunnen veel mensen wakker over liggen, of je nou uitverkoren bent, ja of nee. Maar God heeft je uitverkoren om onder het evangelie groot te brengen. Want Hij brengt het evangelie, zeggen we in onze belijdenis, aan wie Hij wil en wanneer Hij wil. En hoeveel jaren hebben wij het evangelie al niet gehoord? En God meent het serieus, hoor. Echt waar. En daarom, wie is aan onze God gelijk? Wie is als Hij die de ongerechtigheid vergeeft? Ja, het gaat dan om vergeving, hè? Ja, en dan is het, zei ik al, echte vergeving, grondige vergeving. Dat word je gewaar als je die woorden allemaal nagaat. Er staat hier, wie is een God die de ongerechtigheid vergeeft? Nou, dat woord kennen we wel. Zegt ons misschien nog niet zoveel. Je weet toch wel wat ongerechtigheid is? Ja? Dat is dat je dus expres, willens en wetens zondigt. Sommige mensen zeggen dat wel eens. Ja, ik weet niet of het voor mij vergeving is, hoor. Want ik heb het expres gedaan. Ik wist wel dat het verkeerd was, ik heb het toch gedaan. Nou ja, dat klopt. Dat is ongerechtigheid. De zonde is geen ongelukje. Oh, ik wist het niet. Nee, ongerechtigheid. Dat is in de keukenhof lopen en dan overal die bordjes zien. Niet op het gras lopen en toch gaan. Je ziet het wel, je kan lezen en je gaat toch op het gras lopen. Dat is ongerechtigheid. Dat is dus het opzettelijke van de zonde. Het opzettelijke. Kun je nagaan, liefde gemeente allemaal, dat daar dus nu vergeving voor is. Begrijp je? Nee, zeker. Nou, ik ook niet. Voor dat opzettelijke. We zeggen dan, als er wat verkeerd is gedaan, ook had het niet zo bedoeld en zo, en sorry hoor, zeggen we dan al gauw, sorry. Maar dat kunnen wij God niet zeggen. We hebben tegen Hem willens en wetens gezondigd. En daar is nu vergeving voor. Dat moet ons hoop geven als de duivel zegt, jij kunt bij God niet aankomen. Nee, hij ziet je aankomen. Jij hebt expres gezondigd en steeds weer. Jij valt steeds in de zonde. Dat doen Gods kinderen niet, die worden een beetje heilig hier op aarde, of een beetje veel. Ja, dat maakt de duivel je wijs. En wij arme stakkers, we geloven hem ook nog. Ja, niet doen hoor, duivel is een leugenaar. Niet in hem geloven. De Heere God is de waarheid. En hij is een God die mildelijk geeft en niet verwijt. Dat is ook zo mooi als je dat in de Bijbel leest, hè? Niet verwijt. God kan ons heel veel verwijten maken en kunnen wij tegenover elkaar ook doen. Hè? Had je dat nou maar niet gedaan, dan ben je toch dom geweest dat je dat gedaan hebt. Weet je hoe de Heer werkt? Je gaat jezelf verwijten maken. God heeft nog nooit tegen mij gezegd, jongen, dat had ik nooit van jou verwacht. Nee, dat heb je nog nooit tegen mij gezegd. Ik had van jou verwacht dat je toch wel zou strijden tegen de zonde en me volkomen lief hebben. Dat had ik van jou wel verwacht. Dat verwacht God niet van ons. Nee, God weet wat voor maaksel wij zijn. Gedachtig zijn dat we stof zijn. Nee, nog nooit een verwijt. Hij zegt ook nooit, zul je het nooit meer doen. Want hij weet wie we zijn, hè? Wist je dat? Hij weet precies wie je bent. En juist dat is de kracht van de vergeving. Dat maakt mij een vijand van de zonde. Als ik dat ga ontdekken. Dat zegt de catechismus ook, dat hij mijn zonde wil vergeven, maar ook mijn zondige aard. Mijn zondige aard, waar alles uit voortkomt. Nou, er is geen God die dat doet hoor. Wel onze God. Onze God. Hij vergeeft menigvuldiglijk ook. Dat hebben we ook nodig, zoiets menigvuldiglijk. Heeft God ooit tegen u gezegd, als je knieën boog en je schaamde voor God omdat je toch weer gezondigd had, dat hij ooit gezegd heeft tegen je beiden alweer? Nooit, nooit gezegd. Ik ben altijd welkom. Altijd. En toen de verloren zoon thuis kwam, vader was thuis, die is altijd thuis. Altijd. Dat is het wonder van Gods genade. Zijn vergevende zondaarsliefde. Dus nooit in jezelf geloven of in de duivel of wat dan ook, maar het woord van God. Wie is een God gelijk gij, die de ongerechtigheid vergeeft? Hier wordt gesproken van een overblijfsel, omdat het gaat over een gedeelte dat teruggekeerd is vanuit de ballingschap al. Dat wordt dan zo genoemd ook. Een woord dat Paulus ook vaak gebruikt in zijn brieven, het overblijfsel, naar de verkiezing van Gods genade. Maar dat is dan het heerlijke, hè? Hij vergeeft en hij vergeeft totaal, het finaal. Ik vergeef mezelf niet. Nee, natuurlijk niet. Dat moest er nog eens bij komen, dat je jezelf je zonde vergaf. Ik kan er altijd nog wel verdriet van hebben, ja, wat ik uitgehaald heb 50, 60 jaar geleden. Ja, David had het ook. Gedenk niet aan de zonde van mijn jeugd, zei hij. Gedenk niet aan de zonde van mijn jeugd, man, waar heb je het over? Je bent een oude man geworden, zit je daar dan nog mee? Ja, maar hij kan zichzelf niet vergeven. Dat is ook een misverstand, hè? Dat je denkt dat God ook zo is. Hij kan ook niet vergeven. Hij houdt er toch altijd nog een beetje in zijn achterhoofd wat je allemaal gedaan hebt. Weet je wat vergeving is? Er staat ook in onze tekst dat hij ze werpt in de zee. Hè, de zonden. Dat is een beeld. Een beeld. En omdat het ook in dit gedeelte gaat over de uittocht uit Egypte. Hè, de leiding van het volk vanuit Egypte naar het beloofde land. Moeten we hier denken aan de ondergang van Farao en zijn soldaatjes. Die zijn allemaal omgekomen. In de zee. Alles bedekt. Weg. Dat betekent het. God doet het weg. God doet het gewoon weg. En waarom moet ik er dan altijd weer bij bepaald worden? Nou, dat komt vanwege mijn natuur. Ik val ook steeds weer. Maar God houdt me zo ook klein. Anders zou ik de vergeving van zonde nog heel gewoon vinden. Heel gewoon. Ja, natuurlijk vergeet God mijn zonde. Het is niet gewoon. Het is helemaal niet gewoon. Het is een heel groot wonder als God je zonde wil vergeven. Ja. Zou God het nou echt niet vergeten, die zonde dan? Of zou hij dan toch nog ergens weten wie ik geweest ben? Nou weet je, het woord van God zegt, ik wil uw zonde niet meer gedenken. Dat is Jeremia 31, hè? Lees het maar eens na. Ik wil uw zonde niet meer gedenken. Hij wil er niet meer aan denken. Weet je waarom niet? Omdat hij iets anders voor zich ziet. Iemand anders voor zich ziet. De Heere God heeft al mijn zonden al gestraft. Bezocht. Allemaal. Allemaal. Ook mijn zondige aard. Ik was nog niet geboren hoor. Maar hij wist precies wat ik was. Wat ik zou zijn, hoe ik zou leven, wat ik zou doen. Want alle mensen zijn hetzelfde. Maar hij heeft zijn zoon, op zijn zoon, de straf op de zonde gelegd. De Heere heeft ons er aller, en dan komt dat akelige woord wat ik net zei, hè, ongerechtigheden op hem doen aanlopen als een tsunami. Hè. op Golgotha kom je God tegen in zijn rechtvaardigheid. En als het goed is, krijg je God ook lief in zijn rechtvaardigheid. Hij stapt niet met een grote stap over de zonde heen. Dat kan hij niet. Nee, dat kan hij niet. Hij kan ze ook niet door de vingers zien. Dat kan hij ook niet. Er zijn dingen die God niet kan. Hij moet de zonde straffen. Dat is rechtvaardig. Ja, daar is hij God voor. Maar hij heeft het gedaan aan een ander, hè. En nog wel, ja, zijn eigen lieve zoon. Dat is ook weer zoiets. Van God begrijp je niks, hoor. Zo groot, hè. Zo groot. Je zal hem nooit begrijpen. Wel aanbidden, dat wel. Maar echt begrijpen dat hij dat nou gedaan heeft. En dat lezen we dan steeds in ons avondpasformulier. Altijd zo'n groot, zo'n mooi stukje, hè. Dat de toorn van God jegens de zonde zo groot is dat hij, eer hij die ongestraft liet blijven, die gestraft heeft aan, ja, zijn eigen lieve zoon. En dan moet je aan je zonde denken. Als je zonde beleidt voor de Heere, dat heeft Micha hier ook gedaan, hè. Die heeft het, hebben we ook gelezen, dit gedeelte. Dat hij des Heere gramschap aan het dragen is, want ik heb tegen hem gezondigd, zegt hij. Als je dan je zonde beleidt, dan moet je denken aan je zonden ook. Maar dat die allemaal op de rug van Jezus zijn gelegd. En daarom is de vergeving van zonde echt. God heeft de zonde al bezocht in zijn lieve zoon. En door het geloof in Jezus kom ik dit heilgeheim in mijn leven als een echt heerlijke boodschap tegen. Waar ik nooit aan wennen zal dat God zo goed is dat hij dat gedaan heeft. God is rechtvaardig. Waarom heeft God het zo gedaan? Nou ja, opdat uiteindelijk ook mijn stem straks zal zingen in dat grote koor. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen. Daarom, lief allemaal, moet je in dit leven worden wat je bent. Een zondig mens. En dan leer je God kennen hoe groot hij is. Hoe groot hij is. Ja. Als het alleen voor goede, beste, brave mensen kon, kon het voor mij niet, hoor. Echt niet. Nee, echt niet. En dan kom je steeds meer en meer achter. Ik heb het ook wel eens een keer gedacht dat ik, toen ik jong was. Ik voelde, toen ik een jaar of 17 was, heb ik voor het eerst de liefde van God in mijn hart gevoeld. Ja, door een preek was dat. Ik weet het nog heel goed. En ja, ik wist toen nog niet hoe slecht ik was. Wist ik toen nog niet. Ben ik wel achtergekomen. Maar nou weet ik ook hoe goed de Heere is. Hè? Ontzaglijk groot en goed. En dan de Heere Jezus, die niet als een willoos slachtoffer naar de kruisheuvel is gesleept. Lijkt wel soms wel zo, maar het is niet zo. Hij is zelf gelopen. Hij heeft zelf gelopen. En de Europese kerk heeft er een fantastisch verhaal van gemaakt. Hij is wel 10 keer gevallen is, geloof ik, en weer opgestaan. Het is niet zo. Hij is zelf gelopen. En het kruis dat hij gedragen heeft, naar de kruisheuvel Golgotha, geheel en al gewillig en vrijwillig. Onbegrijpelijk. Wie is een God gelijk gij, dat je dat doet? Dat dood de zonde wel. Ja, er is een uitdrukking dat hij zonde werpt in een zee van eeuwige vergetelheid. Dat is geen Bijbelse uitdrukking. Kom je niet in de Bijbel tegen. Maar ik ken die uitdrukking wel. Maar op zichzelf is het dan zo dat God de zonde niet meer wil gedenken. Omdat hij, en dat is het juist, omdat hij denkt, als het over mijn zonde gaat, waar denkt God dan aan? Wat dacht u? Waar u ook aan moet denken als u uw zonde beleidt. Waar denkt God dan aan als u uw zonde beleidt eerlijk voor hem? Aan het bloed van Christus. God denkt eraan. Hij zegt het ook, hè. Als het volk Israël klaar staat om op weg te gaan, Egypte te verlaten, dan moeten ze zich allemaal verstoppen achter een deur met bloed gesprenkeld, hè, erop, bloed gesmeerd. En toen zei de Heere, als ik dat bloed zie, dan zal ik u voorbij gaan. En dat komt hier in onze tekst ook tegen. Het woordje voorbij gaan. Hè? Mooi, hè? Voorbij gaan. God gaat eraan voorbij. Er is bloed gevloeid. Zo'n onschuldig lammetje. Nooit gezondigd of wat dan ook. Een lam zondigt niet. Nou, het lam Gods ook niet hoor. Kan ook niet zondigen. Tot zonde gemaakt. Alle zonden op hem gelegd. In de zee van eeuwige vergetelheid is wel een mooie uitdrukking, maar de Heere denkt, als u uw zonde beleidt en het geloof in Jezus bloed, denkt hij aan Jezus. Ja. Aan Golgotha. Aan de betaling. Aan de voldoening. Aan de prijs die betaald is. En daarom kan hij geen zonde zien in zijn Jacob of ongerechtigheid in zijn Israël. Er is bloed overheen gegaan. Dat is zo mooi. Wie is een God gelijk gij? Die de zonde, de ongerechtigheid vergeeft. Het is wel moeilijk, vind ik, hè, om zonde te belijden. Vind je dat ook moeilijk? Ik ook. Ja. Ik ben liever een goed mens, een beetje die zijn best een beetje gedaan heeft. Maar om altijd weer met hangende pootjes bij de Heere te komen. Dat stuit me tegen de borst, daar ben ik te hoogmoedig voor. Heer, ik heb het weer verkeerd gedaan. Ja. En ik kan nooit sorry zeggen tegen de Heer, dat is zo goedkoop. Ik moet altijd zeggen, vergeef, Heere, vergeef. Dat deed de oude Daniel ook. Dat was een heilige. Dat vind ik een heilige hoor. Ja. Op zijn oude dag. Heere, vergeef. Zei hij. Vergeef. Je ziet de rijkdom van Gods vergevende zondagsliefde. En daarom vraag je elke dag om vergeving. Net zoals het de Heer Jezus het geleerd heeft in het Onze Vader. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Elke dag is een dag, dagelijks gebed hè. Een dagelijks gebed, dat is groot denken van God. Je krijgt wel een hekel aan de zonde, dat wel. Je gaat de zonde haten, dat wel hoor, ja. Maar dat komt allemaal voort uit liefde tot God. Daar komt het uit voort. En hij doet die zonde zo ver weg. Psalm 103 vind ik zo'n prachtige psalm. Hè? Zo ver het west verwijderd is van het oosten. Zo ver. Heeft hij om onze ziel te troosten, van ons de schuld en zonden weggedaan. Het verhaal van die man die naar het oosten wilde. Hij ging op reis en na een paar dagen kwam hij ergens aan en hij vroeg aan mensen, zeg, is dit het oosten? Ik ben op weg naar het oosten. Nee, zei die mens, nee, het oosten, dat is er daar hoor, je moet nog verder, dat is het oosten. Nou, hij was er dus nog niet verder gegaan, weer een heel eind gelopen. Weet ik het hoe ver hij moest gaan. Maar op een gegeven moment, ja, heeft hij toch weer iemand aangeklampt, ben ik al in het oosten. Het oosten, zeiden die mensen, je bent gewoon hier, het oosten ligt helemaal, je moet daar naartoe, dat is het oosten. Zo ver. Zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Hij heeft ze echt bezocht in het leven van Christus. En hij heeft genoegdoening gekregen. Dat hij voldaan is, dat de schuld voldaan is. Dat leren we zien in het geloof. Als we op Christus zien, op de opstandingsmorgen. Ja, de opstandingsmorgen. Nou, dan... De grond van de vergeving is nooit omdat ik er om vraag. Hè? Nee, want dan zou mijn gebed weer volmaakt moeten zijn. En dat is het nooit, dat is het niet. Uw gebed en het jouwe. Weet je wel eens een volmaakt gebed? Dat heb ik nog nooit gekund. Nee. Je komt erachter, we weten niet te bidden gelijk het behoort, zegt Paulus. En daarom bidt ook de Heilige Geest met onuitsprekelijke zuchtingen. En de Zoon van God die bidt ook. En daarom kom ik er. En daarom wordt mijn gebed verhoord. Om Jezus wil en om het werk van de Heilige Geest. Maar niet om mijn gebed hoor. Ook nooit zonder. Nee, nooit zonder. maar niet om het gebed om vergeving. Wat is de grond? Daar eindigt Micha's lied mee. U zult Jacob de trouw bewijzen en Abraham de goede tierenheid die u aan onze vaderen gezworen hebt vanaf de dagen van weleer. God, de Vader, heeft een eed afgelegd en hij zwoer bij hemzelf, omdat hij geen meerdere heeft, zwoer hij bij zichzelf en hij heeft gezworen dat hij Jacob wil aannemen tot zijn kind, Israël tot zijn volk. Dat hij een vergevend God is, dat is de kracht van het verbond. Dat is de grond ook waarom hij kan vergeven. Niet omdat ik erom vraag, maar omdat hij vraagt naar zondige mensen. Daarom. Hij vraagt naar ons, hij vraagt naar mij. Hij heeft een verbond opgericht en daarna wordt Abraham genoemd. Abraham, nou dat vinden we een vrome man natuurlijk, een gelovige man. Maar het was hij helemaal niet hoor, in het begin helemaal niet. Hij was een afgodendienaar. Daar ergens heel ver weg in het oosten, daar nog eens over te hebben. Ja, in Ur der Galdeën, hij diende de afgoden. En toen hoorde hij een stem, heeft hij een stem gehoord en die stem was van de Heere. Ga naar het land dat ik u wijzen zal. En die stem was zo krachtig en zo overtuigend, hij is gegaan. En toen hij in het land aangekomen was, heeft de Heere gezegd, dit land zal ik aan uw nageslacht geven. Hij had nog geen kind, alleen een vrouw, maar niks, een oude vrouw had hij. Geen kind, zal ik aan uw nageslacht geven. En in uw nageslacht zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. Dat is het verbond. Vind je die mooi? Dat is het verbond. God richt een verbond op. Gaat zo eenzijdig van hem uit. En daarom is het zo vast. Het is trouw aan wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid pal als op onwrikbare steunpilaren. Dat noemen we met een mooi woord het welbehagen van God. Waarom kan ik zalig worden? Omdat ik het wil. Omdat God het wil. Daarom zal ik ook zalig worden ook. God wil het. Hij zal al zijn welbehagen doen. En dat heeft hij ook in onze levens al laten zien. Menigmaal, lieve allemaal. Dat hij geen lust heeft in je dood. Dat heeft hij ook een keer gezworen. Ik heb geen lust in de dood. Zelfs niet van de goddelozen. Nou ja, dat zijn op slot van rekening allemaal. Geen lust erin, want we mogen er nog allemaal zijn ook. En dan heeft hij het over Jacob. Ik heb Jacob de trouw gezworen. Jacob, ja, dan denk je ook aan een man die bedriegen kon. Net als ik en u. Toch? Een man die een bedrieger was. Ja. En Jacob. Jacob had in het begin helemaal geen verstand van het verbond. Hij dacht dat hij er recht op had en daarna verkocht hij, probeerde hij het eerstgeboorterecht af te troggelen van Esau. Ja, en later via bedrog van zijn vader, hij moest dat hebben natuurlijk. En ja, zo gaat het niet. Nee, zo gaat het niet. In die nacht aan de rivier de Jabok, hè, daar is het gebeurd dat er opeens een man tegenover hem stond. En die begon met hem te worstelen, te vechten en Jacob vocht terug. Hij had wel gauw door dat het iets heel bijzonders was daar in die donkere nacht. Heel iets bijzonders. En die tegenstander van hem, die was veel sterker dan hij, want die tegenstander raakte even met zijn vingers en heup aan en gelijk zakte hij door zijn been. Sterke tegenstander. Een hele sterke tegenstander. Hij had hem wel dood kunnen slaan. Zo sterk. Hij deed het niet. Hij deed het niet. Kom, zei hij, ik ga weer, want de morgen breekt aan. En toen zei Jacob, en dat was de worsteling. Ik laat u niet gaan. Nee, tenzij u mij zegent. Moet je maar durven, hè? Nou, dat is geloof. Dat is nu het geloof. Tenzij u mij zegent. Dat heeft hij gevraagd. Gevraagd. En toen heeft God het hem gegeven. Omdat God het hem beloofd had. En dat komt steeds terug in de geschiedenis van Israël, ook wel Jacob genoemd. God heeft het beloofd. In ons leven is God ook als een belovend God gekomen. Hij weet wat we allemaal missen. Het geluk, de vrede, de verzoening. En daarom komt hij al naar ons toe als we nog maar zo klein zijn. En er wordt zijn naam over ons leven uitgeroepen. En God meent het serieus hoor. God speelt geen spelletjes. Dat doet de duivel. Die speelt met je arme ziel. Maar God speelt geen spelletjes. Hij meent het serieus. Ook al begreep ik er helemaal niks van toen ik gedoopt werd. Ik kan me helemaal niet meer herinneren. Maar het is wel gebeurd. Maar God heeft toen tegen me gezegd om u te zijn tot een God. En daarom ben ik gedoopt in de naam van deze drie enige God. Die grote, die heerlijke, die heilige, die almachtige God. En vooral die God van zondaarsliefde. Een God die de zonde vergeeft. En het de overtreding voorbij gaat. En dat om Jezus wil, ja. Wel, dat was het dan, de preek. Kunnen we nu weer verder? Deze dag en deze week in. Nou, zeg eens eerlijk. Ben u een zondaar geworden voor de Heere? Ben u eerlijk voor hem? Of stop je zich nog voor hem? Niet doen, niet doen, niet doen. Adam en Eva verstopten zich ook. En God zei, waar zijt gij? Niet omdat hij niet wist waar ze zaten, maar ze moesten tevoorschijn komen. Kom tevoorschijn, kom tevoorschijn. Kom tevoorschijn zoals je bent en belijd voor hem je zonde. En vind vrede in het bloed van Jezus, dat reinigt van alle zonde. En je zult het vinden ook, hij garandeert het je. Dan ga je heel anders leven. Dan gaat de spanning eruit, de overspanning. Dan komt er iets van ontspanning in je leven. Je gaat niet nonchalant worden, zeker niet tegenover de zonde. Maar je gaat iets van heerlijke ontspanning krijgen. Mijn God is zo groot, zo rijk, zo heerlijk, zo overweldigend goed. Hij is zo goed, hij vergeeft me mijn zonde. Zo goed. Nou, amen. Psalm 77 vers 8, hè. eindigen met dankzegging. Daartoe hebt u dus ons gemaakt, Heere God, om uw lof te verkondigen. Trouwe Vader in de hemel, borg en middelaar Jezus Christus, zaligmaker van zondaren. O Heilige Geest die ons dit alles weer voorhield. En wilt u uit genade schenken dat wij van het wonder gaan leren leven. Er is vandaag de dag vaak zo weinig verwondering te merken uit allerlei bekeringsgeschiedenissen soms ook. Maar het is toch zo'n wonder. Daar zongen we ook. U bent een God die wonderen doet of wonder horen. Het wordt zo'n wonder en als het geen wonder wordt, dan worden we ook niet zalig. Het is echt zoiets groots, het allergrootste wonder dat u verricht als u een mens aanraakt en te sterk wordt en overtuigd dat hij u nodig heeft en dat hij nooit te vergeefs bij u aanklopt. Veel groter wonder dan de schepping van hemel en van aarde of van de opstanding van een lijk. Nee, dat kan volgens ons allemaal niet en toch is het ook wel gebeurd en dit gebeurt ook. Dat u mensen doet ontwaken en tot uw kinderen maakt. En als wij u mogen leren kennen, mochten leren kennen, al weten wie u bent, al is het altijd maar een klein beetje aan onze kant. Laat dan ons hart van vrolijkheid mogen opspringen, omdat we zo'n God hebben, Here. Omdat u zo bent zoals u bent en dat u dat ons vanavond ook weer hebt laten horen en zien. Dan zeggen we weer waarom. Waarom bent u zo goed? We danken u voor dit uur en we dragen de gemeente van Zeist aan u op, ook in de komende dagen. Wilt u ze ons gedenken, ook in ons dagelijks werk. Wil ons bewaren, ook de zieken gedenken, de ouden, alle zegenen. Ook met verwachting, als het leven uitzichtloos is en er allerlei dingen ingeleverd moeten worden en stappen teruggezet moeten worden, geeft dan ook verwachting, een toekomst vol van hoop. Zegen uit genade, de kerkenraad, wil u in alle opzichten nabij en goed zijn. En ook ons als jeugd die hier vanavond mochten zijn en nog weer verder gaan en morgen weer teruggaan naar de orde van de dag. Fijne dagen gehad, daar danken we u voor. Wil u ook vanavond uw zegen nog gebieden. Heren, wij danken u dat wij elke keer weer mogen vragen. Wil u ons horen om Jezus wil. En elke dag weer mogen vragen. Wil u mijn God zijn. En elke dag weer onze zonden mogen belijden. Ik heb tegen u gezondigd, Heren. En elke dag weer een beroep mogen doen op dat alles reinigend bloed. En op de kracht van uw Heilige Geest. En wat zijn die mensen die dit niet kennen? Wat zijn ze nameloos arm? Geef ons uit genade toch ook een hart voor al die mensen. Bewogenheid, gebed voor al degenen die u niet kennen. We vragen dat alles uit genade. Hoor ons bidden om Jezus wil tot eer van uw grote naam. Amen. En onze slotzang is dan Psalm 48, het laatste versje. Verhef nu uw hart naar boven. Ontvang de zegen van boven en gaat alle heen in vrede. Geliefde gemeenten, alle met ons samengekomen. De Heere zegene en Hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en Hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en schenke u vrede. Amen.